Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Zo uit de drukte van ons dagelijks leven, zomaar op een dag midden in de week, is het goed, Heer, om de tijd te vinden, de tijd te nemen om samen te komen hier in de schouwplaats, om uw woord te lezen, om daarin naar uw stem te luisteren, om onderwezen te worden vanuit uw woord, om samen ook voorbeden te doen en u de dank en de lof en de eer te brengen voor wie u bent, onze lofoffers aan u te brengen. Heer, dank u wel dat we zo samen gemeente mogen zijn. Ik wil u danken, Heer, dat we ons verbonden mogen weten met hen die deze avond niet mee kunnen maken. We willen dan ook in het bijzonder bidden voor de zieken en de ouderen van onze gemeente, waar we ons zeker mee verbonden weten. Heere, wilt u hen ook bemoedigen, ook hen die op afstand met ons luisteren, met ons meeluisteren. Heer, wees dan ook heel dicht nabij. En zo willen we u vragen, Heer, wilt u ons vanavond zegenen? We hebben uw zegen zo nodig, Heer. We hebben de vervulling van uw Heilige Geest zo nodig. En we danken u, Heer, dat we zo dit samen zijn aan u op mogen dragen. Heer, wilt u ons dat geven wat we zo nodig hebben. En Heer, het boek Prediker, een heel bijzonder boek. Heer, bepaalt ons bij de realiteit van het aardse leven. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen om vanuit de realiteit van het aardse leven ons te verblijden in dat eeuwig leven wat we in u gekregen hebben. Heer, wilt u ons zo vanavond onderwijzen vanuit uw woord en ons uw zegen geven. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Vanavond gaan we met elkaar het volgende hoofdstuk in Prediker een stukje lezen. Een heel bekend hoofdstuk wat nogal eens rond oud en nieuw gelezen wordt. Alles heeft zijn tijd. En dan gaan we met elkaar lezen, Prediker 3 vers 1 tot en met 15. Prediker 3 vers 1 tot en met vers 15. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Er is een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te klagen en een tijd om te dansen. Het is een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden. Een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om te beminnen en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftopt? Ik heb in oogenschouw genomen de bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in een hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet van het begin tot het einde iets kan ontdekken. Ik heb ingezien dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, kortom, Als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave van God. Ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is. Daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen. En God doet het omdat men voor zijn aangezicht vreze. Wat is, was reeds lang. En wat zijn zal, is reeds lang geweest. En God zoekt weer op wat voorbijgegaan is. Tot zover dit stukje uit Prediker. Alles heeft zijn tijd, staat hierboven. In de eerste 8 versen, daar worden we geconfronteerd met steeds 2 uitersten. Zoals het kan gaan in je leven. Het lijkt soms wel eens dat ons leven zich steeds bevindt tussen het een en het ander. Je beleeft dit en dan beleef je dat weer. We zeggen wel eens, niets is veranderlijker dan een mens. En dat veranderlijke leven, dat maken we allemaal zo mee. In de Statenvertaling, en ja, weet je, soms kun je de Statenvertaling lezen om te begrijpen wat er in de NBG staat. Dat werkt soms. Dat is soms heel typisch. Dan krijg je nog wat ander licht op een tekst. En ik zou u ook willen aanmoedigen om, als u een Bijbel heeft, niet alleen de NBG-vertaling te lezen, maar ook eens een keer een andere vertaling daarop na te slaan, wat er nou precies staat. Nou, in de Statenvertaling staat, in plaats van alles heeft zijn uur, in de Statenvertaling staat alles heeft zijn bestemde tijd. Alles heeft zijn bestemde tijd. Nou, met zijn bestemde tijden betekent alles heeft zijn levensduur, hè? Het houdt op een gegeven moment op. Zijn bestemde tijd. En dan staat in de Statenvertaling, alle voornemen onder de hemel heeft ook zijn tijd. Nou, daarmee begint Salomo zijn kijk op dit leven. Alles is zo veranderlijk. Misschien goed om dat even erbij op te slaan in Hebreeën 12, vers 27. Hebreeën 12, vers 27. Daar wordt dit op een andere manier ook aangeduid. Hebreeën 12, vers 27, daar staat. Ja, misschien bij vers 25 te beginnen. Hebreeën 12, vers 25. Zie dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want alsgenen niet ontkomen zijn toen zij hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen. Doch thans heeft hij een belofte gegeven, zeggende, nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal doelt, en dan komt het, op een verandering der wankele dingen. Als iets dat slechts geschapen is, opdat blijven wat niet wankel is. Met andere woorden, een verandering der wankele dingen. In dit leven, op deze aarde, hebben wij te doen met wankele dingen. Het kan zomaar ineens heel anders zijn. Er staat zo mooi in de Bijbel, God dan verandert tijden en stonden. Dat zegt Daniel, hè? Niets is zo wankel als ons aardse leven. Alles is wankel. Alles kan zo snel veranderen. Nou, en dat veranderende leven, dat wankele leven, dat van de ene kant naar de andere kant vallend, daar wil Salomo aan ons op doen, ja, daar wil hij ons op wijzen in Prediker 3 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Laten we er maar eens een paar even opsommen. Er zijn er in totaal, meen ik, een stuk of 14 vergelijkingen die hij hier maakt. En we zullen zeker niet over alle 14 een heleboel zeggen. Maar ja, weet je, als je dan begint met er is een tijd om te baren. Maar ja, er komt ook een tijd van sterven. Als de Heer niet gekomen is. En ja, op de een of andere manier zie je hier gewoon, aan de ene kant wordt dan het leven geboren, maar je weet ook, ditzelfde leven zal eens moeten sterven. Dat is het leven hier op aarde. Zo mooi, wat mooi, hier wordt nieuw leven geboren. En meestal wordt het nieuwe leven geboren met pijn en moet het leven ook weer sterven met pijn. Pijn en moeite. Geboren en sterven, het komt hier zo dicht bij elkaar. En dat is hier in dit leven, hier op aarde. Er staat, het is een tijd om te planten. Maar ook een tijd om het geplante weer uit te rukken. Nou, je moet dus weten hoe je druk bezig kunt zijn met je tuintje. Hè, dan ben je zo keurig bezig om alles mooi te planten. Of een boer is keurig bezig om alles mooi te zaaien. En dan zie je het mooi opkomen. Maar dat is ook weer een tijd dat het weer eruit moet. Hè, dat is constant gaat het door. Hoop, hè? Je plant het weer. En op een gegeven moment, het wordt weer eruit gerukt. Het is een tijd om te doden. En een tijd om te helen. Een tijd om te doden. Ik heb daar wel eens over nagelezen. En hier wordt eigenlijk mee bedoeld een tijd om het oordeel te voltrekken. Een tijd dat mensen onder het oordeel komen, gestraft worden, maar ook een tijd van helen. Dus een tijd van afbreken en een tijd van opbouwen. Dus een tijd van wenen en een tijd van lachen. Ik denk dat we dat allemaal wel meemaken in ons leven. Soms heb je wel eens in je leven momenten dat je denkt, nou, het lijkt wel of alles afgebroken wordt. En dan heb je ook weer zo'n tijd, dan denk je van, er wordt weer gebouwd in mijn leven. Soms heb je wel eens van de momenten dat je denkt van, oh, het is allemaal zo verdrietig in mijn leven. En tegelijkertijd heb je er ook weer eens momenten, dan zeg je, oh, wat kan ik weer lachen in mijn leven. Ja, dat wisselende leven is een tijd van rouwklagen. Wat mensen rouw dragen in hun leven. En dan denk je van, hoe kom ik er ooit overheen? En dan is er ook weer een tijd van, ja, zelfs dansen. Hè, dat is het leven hier op aarde. Het is een tijd van stenen wegwerpen en een tijd van stenen verzamelen. Het is een tijd van omhelzen en een tijd van omhelzing, je van omhelzen te onthouden. Een tijd van zoeken. Dat je denkt, dit is heel kostbaar. En dan een tijd van verloren laten gaan. Het hoeft niet meer zo. Tijd van bewaren. Helene die heeft er altijd zo moeite mee, dat ik altijd zoveel bewaar. En als we dan de schuur weer eens gaan opruimen van, Theo, wat bewaar je toch veel? Of als Helene dan mijn bureau opruimt, dan vindt ze allerlei dingetjes van, waarom bewaar je dat nou? Nou goed, tijd van bewaren. En dan komt er bij mij ook weer een tijd van, oké, dan moet het maar weg. Wegwerpen. Iets waarvan je denkt, het is heel kostbaar. Je zou er een poosje denk je van, nou, wat heeft het nog voor waarde? Tijd van scheuren. Soms heb je wel eens van die momenten dat er iets van je afgescheurd wordt. Soms heb je wel eens momenten dat je leven verscheurd wordt. En soms is er een moment dat je als het ware weer opgelapt wordt. En dat het weer beter gaat. Soms is er een moment van zwijgen en soms een moment van spreken, soms een moment van beminnen. En het is vreselijk hoe snel dat liefde om kan slaan in haat, zo ineens. Het is een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Het lijkt net of dat constant met elkaar afwisselt. Als je nu naar de wereldsituatie van vandaag kijkt, dan ziet het niet zo rooskleurig uit hoor. De ouderen onder ons die weten dat na de Tweede Wereldoorlog heeft de Sovjet-Unie en de NAVO hebben een afspraak gemaakt. Het Warschau-pact en de NAVO die hebben gezegd, wij moeten elkaars grondgebied respecteren. Ja? Nou, moet weten wat er de laatste tijd gebeurd is na de val van het IJzeren Gordijn. Vele landen van het Warschau-pact die hebben zich aangesloten bij Europa. En Rusland heeft het allemaal wel laten gebeuren. En nou zie je dat Oekraïne zich ook wil afscheid nemen van het Warschau-pact. En de Krim, waar de Zwarte Zee-vloot van Rusland ligt. Nou, dan snapt u natuurlijk wel dat Rusland dat niet zomaar laat gebeuren. En Amerika en Europa, die juichen dat toe. Nou, als nou daar in Oekraïne 50.000, 100.000 manschappen bij elkaar geroepen worden. En Amerika die denkt, ja wat moeten wij nou doen? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat Amerika ook wapens gaat leveren. En dan staan die twee grootmachten weer lijnrecht tegenover elkaar. Wij hebben altijd gedacht, we hebben een tijd van oorlog, maar nu hebben we een tijd van vrede. Maar na de tijd van vrede komt de tijd van oorlog. Wat er over de hele wereld gebeurt, dat gebeurt ook in ons persoonlijk leven. Er komt nooit een moment in ons leven waarin je als het ware een soort reizende ster bent en het gaat maar omhoog, het gaat maar omhoog en het is alleen maar winst. Je hebt momenten dat je dol en dol gelukkig bent, dat je gezond bent, verklaard. Het kan zomaar zijn dat je na een paar weken weer doodziek bent. Nou, dat is het ontzettende vermoeiende van het leven. En zo kijkt Salomo dus naar het leven toe. Het is zo wisselend. Het is zo wankel. En ook al heeft Salomo zoveel bereikt in zijn leven, toch wist Salomo, dit is het aardse leven. Het is nooit volmaakt. Het is altijd, je rolt van het een in het ander. En van het ander weer in de volgende situatie. Het komt nooit tot rust. En vandaar dat Salomo dan ook zegt in het 9e en de 10e vers. Welk voordeel heeft de werken van datgene waar hij zich voor aftopt? Ik heb in ogenschouw genomen de bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. Hij zegt, wat maakt het uiteindelijk uit? Je kunt hoog springen, je kunt laag springen. En er staat op een gegeven moment, de mens wikt en God beschikt. En wat kunnen we tegen God inbrengen? Wat kunnen we tegen dat inbrengen wat hier staat? Alles heeft zijn uur en geen ding onder de hemel. En alle dingen onder de hemel heeft zijn tijd. In vers 11 staat dan, alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Eigenlijk het tijdsverloop van alle dingen heeft hij bepaald. En dan staat er, en dat scheppingswerk van God is voor ons mensen, staat er in vers 11 zo mooi, voor ons mensen onnaspeurbaar. Het werk wat God doet, van het begin tot eind, kan niemand ooit ontdekken. Nou weet ik, en ik heb daar, ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar de mens gaat vooral de laatste tijd wel heel erg ver in het ontdekken van Gods scheppingsplan. Stephen Hawking, u kent misschien wel die natuurkundige, die hoogleraar, die enorme atheïst, die op allerlei manieren de evolutietheorie proclameert uit Engeland. Hè? Die is helemaal verlamd. Hij kan ook niet praten. Maar hij heeft nu een nieuw apparaat, wat aangesloten is op zijn hersenfuncties. Een soort computer die aangesloten is op zijn denken en op zijn redeneren. En nou is het zo dat deze computer de hersensignalen opvangt van hem. En deze hersensignalen die hij opvangt, omzet in spraak. En die computer die spreekt dat uit wat hij denkt. Dat is wat. Maar diezelfde Stephen Hawking, maar ook, er stond vandaag in het ND, een heel artikel, en ook Bill Gates, en degene die die Tesla-auto's ontworpen heeft, die elektrische auto's en een ruimtevaartlaboratorium. Nou, het komt hierop neer dat de kopstukken van de computerwereld, hè, die hebben een waarschuwing uit laten gaan dat ze zijn zo bezig met computers die zelfdenkend zijn, hè, een soort intellect hebben, computers, dat ze computers gaan ontwikkelen die de mens overstijgen. En dat de mens eigenlijk, ja, wij denken heel vaak, wij als mensen programmeren dat allemaal. Maar deze kopstukken, die zeggen van, dit is een van de grootste gevaren van nu. Dat het ons te boven gaat. En dat je op een gegeven moment een soort robots krijgt, die ingeschakeld worden in een oorlogssituatie. En de opdracht krijgen om een object te doden. Zonder dat een mens eraan te pas komt. Nou, en zij hebben dus kort geleden, en daar schrijft nu het ND over, een waarschuwing uit laten gaan als dit zo doorgaat. En zelfs die een van deze topmensen die zeggen, als de mens zo ver komt, en ze schatten dat het binnen 20, 30 jaar waarschijnlijk ook het geval kan zijn, dan heeft de mens, en dat noemen ze dan, een demon geschapen. Daar spreken zij al over, Bill Gates, hè? Dan heeft de mens een demon geschapen. En dan doet me dat toch wel denken aan wat er in het boek Openbaring staat, hè, dat er voor de antichrist een beeld geschapen wordt. En dan staat er letterlijk, en hen werd macht gegeven om aan dat beeld een geest te schenken. En ja, wat dat betreft, de techniek gaat heel ver. En ik weet niet of we dat, of de mensen dat wel weten, hoe ver de informatica daarin op dit moment is. Maar dat zelfs zulke kopstukken van de IC-mensen daarover spreken, dan denk ik van nou, daar mogen we ons wel eens door laten waarschuwen. Wij als mensen proberen Gods schepping van begin tot eind te doorgronden. Maar ja, dat leidt natuurlijk wel tot het feit dat de mens zich aan God gelijk wil stellen. En op dezelfde hoogte wil functioneren als God. Nou, dan gaat Salomo verder met dat 12e en dat 13e vers. En daar komt Salomo als het ware tot een soort belijdenis, waarin Salomo zegt, ik heb ingezien dat het niet in je eigen macht is dat men zich kan verheugen. Dat als iemand eet en drinkt en het goede bij al zijn zwoegen geniet, dan staat er, dan is dat een gave van God. Geluk, genot, blijdschap in je leven is een gave van God. En dat geldt zowel, en dat klinkt misschien heel vreemd als ik dat zo zeg, maar dat geldt zowel voor mensen die geloven als mensen die niet geloven. Want er staat in de Bijbel dat God zijn zon doet opgaan over goede en boze, rechtvaardig en onrechtvaardig. God laat zijn zon over. Dus het genot in het leven, maar dan heb ik het over het echte geluk in het leven, komt bij God vandaan. En genot of geluk of vreugde is niet maakbaar. Dat kunnen wij als mensen niet maken. U weet waarschijnlijk wel dat het aantal zelfdodingen onder mensen die alles hebben wat een hartje begeert, procentueel geweest, heel hoog is. Mensen die rijkdommen hebben, mensen die vrouwen in overvloed hebben, mensen die luxe in overvloed hebben, juist onder hen die alles hebben wat een hartje zou willen hebben, onder hen is het aantal zelfdodingen procentueel zeer hoog. Dus met andere woorden, blijdschap in je leven is een geschenk van God. En dat kun je niet maken. Dat is heel duidelijk wat Salomo hier zegt. Salomo heeft alles gehad, heeft heel veel rijkdom gehad, maar hij zag in dat genot is niet iets wat je zelf gemaakt hebt, maar dat is een gave van God. Dat komt bij God vandaan. En dan het laatste stukje wat we gezien hebben. Ik heb ook ingezien, twee keer staat het, in vers 12 begint hij, ik heb ingezien, in vers 14 zegt hij, ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is. Dat is juist zo mooi, tegenover dat wisselende leven. Je hebt nou blijdschap, maar het kan over een paar weken weer helemaal anders zijn. Je hebt nu gezondheid, het kan over een paar weken weer helemaal anders zijn. Je hebt nu het idee dat je iets aan het opbouwen bent. Over een paar weken kan het ineens. Dit is de realiteit van het leven. Maar dan zegt Salomo, wat God doet, dat is blijvend. Wat God doet, dat is eeuwig. Dat houdt stand. En daarin zijn we volkomen afhankelijk van hem. Het is niet in je eigen macht, staat er. Maar het is volkomen van hem zijn we erin afhankelijk. En dan staat er zo mooi, dat het laatste stukje, wat is, dat was er reeds lang. Daar eindigt hij mee. En wat zijn zal, is reeds lang geweest. En God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Ik moest daar een tekst over lezen, wat voorbij gegaan is. Dat wordt weer nieuw. God is de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Als je dan kijkt in Openbaring 21 vers 1, daar staat, in Openbaring 21 vers 1, daar staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Dat wat voorbij gegaan is, gaat God weer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde van maken. Dus God zoekt weer op en God herstelt wat wij als mensen kapot gemaakt hebben. En dat betekent God houdt zijn plan en hij heeft, alles heeft zijn bestemming. En de hemel heeft zijn tijd. En dat is zo mooi dat wat er ook gebeurt in ons leven, al is ons leven soms zo wisselvallig, wat God doet is eeuwig. Hij geeft ons vastheid in ons leven. En hij is degene aan wie we ons leven volkomen mogen overgeven. En voor God is er niet iets nieuws. Wat geweest is, dat zal er weer zijn. Omdat God, toen God deze wereld gemaakt heeft, dan staat in de Bijbel, en God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. En dat komt weer terug. Dat komt allemaal weer terug. God laat zijn werk niet varen, maar is trouw aan dat wat hij gedaan heeft. En want wat God doet, is eeuwig. Nou, dat zijn zo wat gedachten over Prediker 3. Is er iemand die hier nog iets over wil zeggen of iets over wil opmerken? Waar je zegt, hé, zit dat zo? Of hier heb ik een vraag over.
Moet je het woord haten opvatten?
Ja, Dat woordje haten, even kijken hoor, dat staat in vers 8, hè? Een tijd om te beminnen en een tijd om te haten. Nou, soms heb je het wel eens, hè, dat je iets bemint. En dan kan het soms ook wel eens zo zijn dat je na een poosje dat eigenlijk helemaal niet meer zo bemint. Hè? Dat je eigenlijk helemaal niet zo veel zegt. Het woordje haten, er staat in de Bijbel, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Nou, God is liefde. Hè, God is liefde. Hoe kan God ooit een persoon haten, hè? Nou, ik geloof nooit dat God Esau als persoon gehaat heeft, maar dat wat hij gedaan heeft, hè, heeft hij gehaat. En als de Heer Jezus zegt, als je mij wilt volgen, dan moet je, je vader en moeder haten, staat er zelfs. Hè? En dat woordje haten, de letterlijke vertaling van het woordje haten is afstand nemen van iemand. Dus in die zin, soms kun je ook weer afstand nemen van iets wat soms heel veel voor je betekend heeft. En dat kan soms zomaar gebeuren. Ja. Ja? Nog iemand? Hiske, jij had ook nog...
Die zin van ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd.
Ja. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Dat staat in vers 11. Hè? Dat is... daar staat letterlijk, ik meen in de Statenvertaling staat, hij heeft het tijdsverloop in een hart gelegd. Dit is een bepaalde tijds... Wat zeg je?
Tijdsbesef.
Ja, tijdsbesef. Ja, dat het inderdaad aan tijd gebonden is. Hè? Een tijdsverloop. En dat is, daar krijgen we natuurlijk elk jaar mee te maken. Vanaf de zondvloed staat er vanaf nu af aan, heb je zaaien en oogst, zomer, winter, lente. Het komt elke keer weer terug. Hè? Een soort jaarlijks programma, hè? Een tijdsverloop. Ik vind het altijd zo mooi om te zien hoe... gisteren moest ik nog even in Zeewolde zijn. Dan rij je zo even de polder in. En dan zie je ineens zo'n heel weiland vol met kievieten staan. Dan denk je van ja, dat is zo'n soort tijdsverloop wat je elk jaar weer terugziet. Hè? Het hele verloop in deze schepping. Hè? Er zit een bepaalde tijdsverloop in. Ja, heeft in het hart gelegd. Ja, Mark.
Nou, we hebben niet zo lang geleden een vergadering gehad. Daar is aan het voetbal dat ze over enkele jaren ook robots in willen zetten op de verzorgingshuis. Er zijn al verzorgingshuis plaatsen.
Ja, dat klopt. Robotjes die thee rondbrengen, mensen verzorgen. Mensen zelfs praten of een spelletje doen met mensen. Ja, zover gaat het al, hè? Ja. Nee, dat is een hele opkomende markt, robotten. Ja. Ja. Robotten, hè? Melkrobots. Nog iemand iets? Oké. Dan gaan we samen bidden.